Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Economenpanel. Brussel heeft grote moeite handelsakkoorden te sluiten. En mogelijk ontsnapt de eurozone nipt aan een recessie. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie, verbonden aan de Erasmus School of Economics. En een debutant, Irla van der Ven, redacteur van het Economenvakblad ESB. En host van de nieuwe Economenpodcast. Welkom, dames en heren. Zin in, Irla?
Ja, zeker.
Zeker? Ja. Nou, dan gaan we gewoon beginnen. De Europese Unie heeft moeite met het sluiten van vrije handelsakkoorden met landen en landenblokken in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Daarvoor waarschuwt Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad van Regeringsleiders, in een interview in het FD. Irla, waarom verloopt dat zo moeizaam?
Voor Nederland is het natuurlijk echt wel een probleem als we weinig handelsakkoorden kunnen sluiten. Ik denk eigenlijk dat we eigenlijk vooral onszelf achter de oren moeten krabben. Want we stellen wel hoge eisen aan milieu en arbeid. Maar er past geen, daarbij bieden we geen prijs aan die daarbij past eigenlijk. Dus we moeten beter gaan kijken naar wat kunnen wij nou beter doen dan China. Kunnen wij een betere deal aanbieden waar ook die landen wat aan hebben.
En waarmee zou je dan over de brug moeten komen om het te winnen van China?
Dus dat je meer nadenkt over hoe kunnen we de economie in die landen zelf versterken. Dus als je bijvoorbeeld naar Afrika kijkt, dan importeren wij veel tropische landbouwproducten, zoals cacao. En de cacaoboeren verdienen daar heel weinig aan. En vervolgens maken we daar in Europa chocolade van. Wat we heel lekker vinden, maar waar we ook heel veel aan verdienen.
Hebben we hiermee het probleem opgelost, Casper? Het leek zo ingewikkeld, de oplossing in het eerste antwoord.
Het zou kunnen dat we te weinig willen betalen. Maar vrij handel is absoluut belangrijk voor alle, zeker voor de hele Europese economie. We kunnen niet alles zelf maken. En er is nog een sterk motief. Namelijk, door vrijhandel voorkom je migratie.
Maar hoe modern is vrijhandel nog? Als je ziet wat op dit moment een beetje de tendens is, is het toch vooral proberen zelf voorzienend te zijn, iets minder de hand te reiken naar andere landen, of zie ik dat verkeerd?
Ja, het is het aloude automatisme, wat ook in de 17e eeuw en de 18e eeuw. Nederland had heel veel last van het Colbertisme. Frankrijk wilde iedereen uit de markt drukken, en vooral Nederland door grenzen gesloten te houden. Maar uiteindelijk word je daar allebei slechter van.
Maar wat de Europese Unie wil, althans grote leden binnen die Europese Unie, dat is niet alleen vrije handel. Nee, die willen daarmee ook een stempel drukken op andere kwesties, mensenrechten, klimaat. Is toch niet zo gek als je kijkt naar wat er is afgesproken in Parijs bijvoorbeeld. En dan kun je via zo'n vrijhandelsverdrag zorgen dat er ook andere landen bij betrokken raken. Misschien meer invloed uitoefenen.
Ja, het is de vraag natuurlijk of je dat dan via zo'n handelsverdrag kunt regelen. En nogmaals, ik denk dat je vrijhandel over het algemeen verhoogt de welvaart voor de wereld als geheel. Het is niet altijd eerlijk. En je moet ook nadenken over, bieden we nou een prijs die past bij die doelen uit Parijs?
Maar je kan dan dus, wat je dan moet doen is zeggen vrijhandel, maar we hebben hier productstandaarden en wij importeren in Nederland alleen maar dit of dat. En niet. En ik ben het helemaal met je eens. Je moet niet met één instrument op twee doelen schieten. Dat lukt niet. Ja. Dat weten we sinds Tinbergen.
Ja, en je moet dan ook wel nadenken van, voor een land kan het dan wel aantrekkelijk zijn om te zeggen, nou, dan niet Europa, dan China. Dus we moeten echt kijken naar, wat kunnen wij nou bieden dat China niet kan bieden. China gaat niet, die geeft niet zoveel om de mensenrechten.
Maar misschien vinden veel landen mensenrechten ook van ondergeschikt belang als China wel groot wil investeren in infrastructurele projecten, bijvoorbeeld, ik noem maar iets, of met geld over de brug komt. Ja, dan zakt de kwestie rond de mensenrechten misschien toch een plekje op de agenda.
Ja, ik kan me voorstellen dat die landen eerst eens zich economisch willen ontwikkelen voordat ze echt de volgende stap gaan zetten.
Ja, dat is ook zo. Hè? Dat het in Afrika, blijkens dat artikel in het FD, toch vooral als neocoloniaal of imperialistisch wordt opgevat als Europa nog eens eventjes de weg gaat wijzen. Snap je dat met enige huiver wordt ontvangen?
Ja, begrijpelijk. Maar ik denk dat je dus een vrijhandelsakkoord los moet zien van standaarden die je aan je eigen industrie oplegt. Als wij dus bepaalde soorten chocola niet willen hebben in onze schappen, dan moet je dat op die manier regelen. Maar niet via een vrijhandelsakkoord.
Maar hoe moeilijk is het om tot gezamenlijke standaarden te komen? Het handelsverdrag dat in Nederland het meest besproken is de afgelopen jaren is het verdrag met Canada.
Absoluut.
CETA, dat is toch een land dat op heel veel manieren op ons lijkt. En toch is er eindeloos over gesproken. In de Eerste Kamer voor de poorten van de hel weggesleurd. Dat het toch net er doorheen kwam. Ga dan nog maar eens.
En op Europees niveau is nog steeds niet goedgekeurd. En dat komt omdat iedereen zijn zegje en zijn plasje wil doen. Ja, en dan werkt het niet.
Nee, maar als je kijkt
dus naar je moet zaken naar de EU afstoten. Ja. Maar ja, dat vinden landen weer moeilijk.
Maar het is in Nederland wel gelukt, omdat de Partij van de Arbeid, meen ik, in de Eerste Kamer zei dat het gezien de internationale situatie en de onzekerheden belangrijk was om landen die op ons lijken, die de rechtsorde respecteren, zoals Canada, aan de borst te drukken en niet langer te strijden. Is dat dan van belang?
Je zou eigenlijk moeten zeggen van wel vrijhandel met Canada, maar niet met Hongarije.
Ik vraag me toch nog af, hoe zou jij dan verklaren waarom het zo moeilijk is om met Canada een vrijhandelsverdrag af te sluiten?
Omdat elk land wat anders wil binnen de EU en de EU geen federale staat is.
Nee, maar het ging volgens mij ook, als je kijkt naar de Nederlandse bezwaren, ging het niet alleen over dat eindeloze gesteggel binnen de EU, maar de tegenstanders zeiden, er komt meer concurrentie voor de Nederlandse boeren. Zeiden de tegenstanders, te veel macht voor bedrijven die eindeloos konden procederen in hun eigen belang. Mm-hmm. Dat speelde er ook allemaal.
Ik denk dat we er voordeel van hebben als er meer concurrentie is. Ja, dat uiteindelijk moet je dan zien dat zaken goedkoper worden en dat je dan je geld aan iets anders kan besteden. Dan zijn er altijd aanpassingskosten, dat weten we. Maar als we de grenzen dicht houden, dan zijn de kosten veel hoger.
Ja, er zijn natuurlijk ook wel veel onderzoeken bekend over dat de voordelen van vrijhandel komen niet bij iedereen in dezelfde mate terecht.
Klopt, maar dan moet je dus herverdelen.
Ja.
Maar de grens dicht houden is nog kostbaarder.
Ja, precies. Dus misschien hebben landen dan ook wel meer moeite gekregen met het herverdelen, waardoor er meer weerstand is tegen die handelsakkoorden.
Ja, dus dat herverdelen, dat is dan iets wat achteraf moet gebeuren, zodat je niet langer die situatie hebt van winnaars en verliezers. Of moet je dat toch ook accepteren als dat erbij hoort? Je zei zelf al, vrijhandel is niet altijd eerlijk.
Ja, klopt. Ja, dat moet eigenlijk in de politiek dan worden besloten van hoeveel willen we corrigeren. Maar het is wel zo dat vrijhandel is in principe efficiënt, maar het is niet altijd eerlijk. Dus je kan niet zeggen vrijhandel is voor iedereen het allerbeste.
Maar ja, het leven is gewoon niet eerlijk. En over de tijd veranderen de zaken. Als we zo doorredeneren, hadden we ook nooit de mijnen gesloten. En dan hadden we nog steeds een grote mijnsector in Limburg. De mensen die daar werkten, die hadden er nadeel van. En dan moet je dus de mensen helpen op weg naar een andere baan. Dat is veel slimmer dan zaken dichtgooien en laten bij zoals het was.
Niet helemaal een vrijhandelsverdrag, maar wel familie daarvan. Dat is namelijk hoe je je eigen industrie ondersteunt om ervoor te zorgen dat daarvoor gekozen wordt en niet voor een ander continent. Ja. En dan kom je toch weer terecht bij de Inflation Reduction Act.
Absoluut.
Ga die groene industrie flink steunen. Er wordt dan weer verwacht dat er een Europees antwoord komt, of niet. Hoe verhoudt zich dat tot handelsakkoorden, denk jij, Casper?
In zijn algemeenheid is als de een bepaalde producten sterk wil subsidiëren, is het heel dom om dat zelf ook te gaan doen. Want dan ga je het tegen elkaar opbieden. Dan kan je beter zeggen, nou, dan specialiseren we ons op een ander gebied en houden dat geld vrij.
Je bent net te laat voor Van der Leyen. Volgens mij is het toch van plan om het zo te doen, of niet?
De Brusselse de commissie kan het wel willen, maar Nederland wil dat absoluut niet.
Oh, daar gaat het niet door.
Daar zit strijd.
Ja, en het klinkt heel nobel, je eigen industrie subsidiëren, maar dat is natuurlijk ook een vorm van protectionisme.
Nee,
en
absoluut.
Gaat tegen de vrijhandel in.
Nee, dus nooit aan beginnen.
Ja, nooit aan beginnen.
Je staat hier voor je mening.
Ja, dat vind ik een moeilijke, ja.
Ik denk dat je het niet moet doen. In de jaren 30 hebben we ook gezien wat er gebeurt als we tegen elkaar op gaan bieden en de grenzen sluiten. Als een ander zo dom is om er geld in te smijten, dan moeten wij dat niet zijn.
Nou, ik wil wel één nuance aanbrengen, als het nog mag.
Ja, zeker. Voor nuance is het altijd niet te lang.
Dat, nee, maar dat de Verenigde Staten natuurlijk wel een bepaald doel hiermee hebben om de klimaattransitie te bespoedigen. En daar vind ik nog wel wat voor te zeggen. De economen zeggen altijd, we moeten een CO2-prijs, we moeten CO2 beprijzen. Dat is het meest efficiënt. Daar zijn we niet zo goed in. Dan is er wel iets voor te zeggen om dan naar andere methodes te zoeken. Ja, zoals
dit is de wortel op de stok. He, dus
ja,
hier
dit is een
wordt nu
duidelijke wortel.
Voor de wortel. Ja. Terwijl economen, en daar krijgen ze ook de ruimte voor in dit panel, altijd zeggen, al jarenlang, ja, beprijs het inderdaad.
Dat is beter, ja. Maar je moet soms ook meedenken met de politiek die dat niet wil.
Het is absoluut zo. Beprijzen is beter dan subsidiëren. En als de ander zo dom is om te gaan subsidiëren, dan moet je het niet zelf ook willen.
Maar ja, dat beprijzen komt niet van de grond, hoor ik hier.
Nou, in Europa wel. We beprijzen CO2. Maar de prijs zou wel wat hoger kunnen, ja.
Ja.
Nou, ik geloof dat we er toch zo ongeveer uit zijn. Dus dat wil zeggen tijd voor deel 2 van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Irla van de Ven en Casper de Vries zijn de leden van het economenpanel van vandaag. De inkoopmanagersindex van S&P, een van de belangrijkste vroege graadmeters voor de economie, wijst uit dat Europa wellicht aan een recessie gaat ontsnappen. Die index stijgt voor de derde maand op rij en komt nu uit boven de 50 punten. Een stand die duidt op groei. Casper, ik zie je al juichend in de lampen hangen.
Nou ja, de financiële markten hebben afgelopen week al gejuicht. Kijk, aan voorspellingen ga ik me niet wagen. We balanceren nog steeds op de rand van een recessie. En het kan zomaar doorslaan naar toch wel een kleine recessie. Want heel veel van de effecten, daar hoorde het net op het nieuws van BNR. Veel bedrijven beginnen nu pas te merken wat het betekent dat ze heel veel moeten betalen voor energie. Bij ons in de omgeving gaat de ene kas naar de andere failliet. Die effecten die lopen traag en die komen pas later in de economie terecht. En hetzelfde geldt voor rentes. Die zijn nu verhoogd en die worden nog steeds verhoogd. En ook daar is de doorwerking van meer dan een jaar vaak. Dus of we eraan gaan ontsnappen, weet ik niet. Maar het valt misschien best wel mee. En een klein beetje recessie kan misschien ook geen kwaad.
Ja, want het valt inderdaad wel mee. Het is ook maar net afhankelijk van welk etiket je erop wil plakken. Het FD had vandaag een groot stuk over geen diepe recessie, maar wel een lange periode van stagnatie. Klinkt ook niet echt als een wenkend perspectief.
Wat heel erg fijn is, is dat die arbeidsmarkt zich redelijk goed houdt. En dat komt natuurlijk door de vergrijzing. En dat is eigenlijk situaties. Dachten we dan altijd meteen van, nou ja, dan zakt die arbeidsmarkt ook in. En dat zou best wel eens een beetje mee kunnen vallen. En dan zijn de sociale kosten eigenlijk van een recessie, die vallen dan misschien wel mee, omdat mensen andere banen kunnen vinden.
Die inkoopmanagersindex, dat is een heel Europees verhaal over de maakindustrie, over de dienstenindustrie. En als je kijkt naar de onderlinge verschillen, dan maakt het inderdaad, Irla, ook nogal wat uit of je geld vooral verdient door industrie of door diensten. Er zijn hele grote verschillen tussen landen onderling. Dus kun je überhaupt wel daar een algemeen beeld uit destilleren?
Het algemeen beeld van de groei of van de inflatie, dat verschilt wel sterk voor landen, tussen landen, ja.
Maar de ECB moet centraal beleid maken natuurlijk, dat dan al die landen niet al te veel pijn doet. En dan krijg je te maken met, heb je veel schulden inderdaad, of is de inflatie binnen zo'n land niet heel anders dan in een ander Europees land. Wat is jouw advies? Wat raad je aan?
Nou, ik denk dat vooral die schulden wel heel relevant zijn, want Griekenland zit geloof ik op 180% van het bruto binnenlands product aan schuld. Dat is natuurlijk wel echt heel hoog. Ja, dan kan een kleine renteverhoging kan daar wel heel veel effect hebben op of mensen nog Griekse staatsobligaties willen kopen.
Maar het gaat wel gebeuren. Hè? Hoe vaak moeten mensen als Klaas Knot, Christine Lagarde nog herhalen? We zijn er nog niet. Reken er maar niet op dat die stapjes minder groot worden. We gaan gewoon voor die 50 punten.
Ja.
Dat is een beetje de boodschap van de afgelopen dagen.
Ja, ik denk dat we daar vooral in Zuid-Europa wel angstig naar kijken.
Het klopt, maar ik ben totaal met je oneens op dit onderwerp.
Ja.
De ECB heeft één doel. Dat is het in de hand houden van de inflatie. Of een bestendig prijsniveau. Mm. En landen zijn zelf verantwoordelijk voor hun schuldpositie. En op het moment dat je dat laat lopen, een zachte heelmeester stinkende wonden, ja, dan denken landen, nou, dan kan ik nog wel wat extra schuld nemen. Je moet absoluut heel hard op de rem trappen. Ja, dan gaat dat in die landen gaat dat pijn doen. Maar ik denk dat de ECB dat moet doen, want anders dan kan ze nooit op lange termijn voldoen aan het doel dat geschreven is in de Europese verdragen.
Ja, van de prijsstabiliteit bedoel je? Ja.
Ja.
Ja, maar dat heeft wel grote gevolgen. Ik snap wel dat dat het doel is.
Nee, maar dat is de reden waarom natuurlijk de ECB knikkende knieën heeft. En zo zachtmoedig. En je
maar
hoort
maar hebben ze zoveel knikkende knieën? Christine Lagarde was de gast op het World Economic Forum in Davos. Hm. Daar heeft ze toch nog een keertje het podium gepakt om inderdaad dat voornemen van die 50 een punten beetje, en die verhoging van die rente door te zetten.
Ja, nou ja, goed. Zij wordt natuurlijk door twee kampen. Ze leeft in twee kampen.
In de notulen van de ECB, de laatste die ik onder ogen zag, ging het zelfs over een verhoging van 75 basispunten.
Ja, nou ja, het is interessant dat Frankrijk eigenlijk meer naar de noordelijke of Duitse positie is gedraaid. Kijk, op een bepaald moment moet je die pijn nemen. Als je schuld hebt, neem je die pijn nu, dan valt over lange termijn valt het mee. Als je het laat oplopen, dan krijg je zaken zoals Turkije, waar de schuld zo enorm is en alles uit de hand gaat lopen, of Argentinië.
Nog heel even van Europa naar de Verenigde Staten. Daar is het BBP in het vierde kwartaal op jaarbasis met 2,9% gegroeid. Daar zijn ze dus blijkbaar eerder al een fase verder. Daar gaat het gewoon echt beter. Of moet je goed onder de motorkap kijken en zie je dan dat het vooral zit in de voorraden en in de overheid en iets minder in het bedrijfsleven zelf?
Maar dat vind ik best een moeilijke vraag eigenlijk. Gaat het in Amerika beter? Je kijkt nu ook op jaarbasis. En niet naar het laatste. Kijk, in de laatste twee kwartalen hebben we in Nederland. In het derde kwartaal van 2022 hebben we wat krimp gezien. Daarvoor was het nog groei. Ik weet eigenlijk niet waar we op jaarbasis op uitkomen. En of dat lager is dan in de VS.
Ja, in de VS speelt heel erg natuurlijk de enorme stimulans van het hulppakket van Biden. En dat jaagt ook de industrie aan. Doet Amerika het veel beter dan Europa? Ik denk dat, dat valt wel mee.
We gaan iets anders aanjagen. De woningmarkt. Daar is namelijk driftig behoefte aan. Er worden dit jaar 70.000 woningen gebouwd, terwijl het kabinet mikt op 100.000 woningen per jaar. En ook in 2024, volgend jaar, zal het streven bij lange na niet worden gehaald. Zijn de verwachtingen van het Economisch Instituut voor de Bouw. Irla, ondanks alles, ondanks minister Hugo de Jonge, schiet het maar niet op. En zelf zegt hij nu, ik ga zeker wat doen aan het vergunningstraject. Dat moet allemaal sneller. En bepaalde zaken die we tot voor kort allemaal na elkaar deden, gaan we naast elkaar doen. Kan hij het daarmee een beetje vlot trekken, denk je? Of spelen er hele andere zaken?
Je hebt natuurlijk de kortere en de iets langere termijn. Dus voor volgend jaar zijn de vergunningen volgens mij al 2 jaar geleden uitgegeven. Daar spelen andere dingen dan op de iets langere termijn. Op de iets langere termijn. Vorig jaar zijn er veel minder vergunningen uitgegeven voor nieuwbouwwoningen. Vooral vanwege het stikstofbeleid.
Ja.
Dus dat wordt wel een groot probleem, denk ik. En voor komend jaar is denk ik de stijgende rente een groter probleem. Omdat we in Nederland heel erg afhankelijk zijn van marktpartijen voor het bouwen van woningen. En die kijken gewoon, als ik nu woningen ga bouwen, kan ik die dan over 2 jaar, als ze af zijn, wel kwijt? Of kan niemand dat betalen, omdat ze geen hypotheek kunnen afsluiten?
Nou, er zullen steeds meer ontwikkelaars tot de conclusie komen dat dat ingewikkelder wordt, omdat alles duurder wordt. De rente loopt op, de grond is duur, het materiaal is duur, de werknemers zijn duur. Bestaande huizen dalen natuurlijk in prijs. Nieuwbouwhuizen moeten eigenlijk fors duurder worden. Ja, welke gek gaat daar nog voor tekenen?
Ja, kijk, ik denk dat het probleem is. We hebben eigenlijk 7 Bijbelse plagen in Nederland. En het kabinet gaat er nog steeds van uit dat elke minister, individuele minister, 1 van die plagen op moet lossen. Maar ze hangen allemaal met elkaar samen. Dus daar is gewoon een integrale aanpak nodig. En die heb ik nog niet gezien. Nog in het kabinet, maar ook niet in de Kamer. Want dat is ook one issue.
Maar wat voor integrale aanpak heb je dan voor ogen?
Heel eenvoudig. Dus je kan het aantal huizen niet bouwen omdat je de landbouwgrond niet krijgt en de CO2-problemen. Het hangt allemaal met elkaar samen. We hebben te weinig werknemers. Al die problemen.
Maar als de minister van Sociale Zaken zich daarmee gaat bemoeien, hebben we toch niet 1 keer meer werknemers of wel?
Nee, ik denk dat je niet. Ik denk dat het hele kabinet samen moet zitten en moet zeggen: nou, er zijn 6, 7 grote issues. En die hangen allemaal, die bijten allemaal elkaar. En dat kunnen we niet apart oplossen. Hè. Dus niet alleen maar het dijkenprobleem, maar ja, de ruimte. De immigratie is ook een probleem. En die hangen allemaal met elkaar samen.
Ja, maar goed, dit is zo complex dat er ook geen eenvoudige oplossing is, begrijp ik. Er zijn natuurlijk ook korte termijn oplossingen. Ik geloof dat de Partij van de Arbeid nu iets wil doen aan speculatie met grond bijvoorbeeld. Het moet toch nu gebeuren?
Dan helpt het niet als je het bespreekt per onderwerp. Dan kom je nooit aan het idee van, ja, maar dit moet, daar zit een afruil, daar zit een afweging, dat moeten we zo doen. En
Wezenlijke prestatieafspraken gemaakt natuurlijk, Irla, met provincies. En de vraag is natuurlijk hoe hard of hoe zacht zijn die plannen. Maar mm-hmm. Het klinkt als iets waar je op af te rekenen bent.
Dat zou ik wel zeggen, ja. Nou, ik deel wel het idee van Frank Kasper dat we veel te veel doen aan symptoombestrijding en te weinig aan het aanpakken van het grote probleem. De woningmarkt. Geheel. Ja, het geheel.
Samenhang.
Aan de ene kant heb je nu Hugo de Jonge die wel resultaatverplichtingen wil. Maar aan de andere kant, het zijn wel weer de marktpartijen die het moeten doen. En dat moet dan weer via prikkels. En je ziet dan, als er ook maar iets verandert in de economie, dat die prikkels dan niet zo goed werken. Als de huizenprijzen stijgen, dan heb je eigenlijk als marktpartij altijd een prikkel om nog even te wachten met het bouwen of met het opleveren. Want dan kan je meer rendement behalen. En als de rente stijgt en de huizenprijzen dalen, dan is er weer te veel onzekerheid. Ja. En dat zagen we ook wel duidelijk in de vorige crisis, dat er toen veel minder gebouwd werd. Dat hadden we eigenlijk net een beetje hersteld. Dus vorig jaar, in 2020 en 2021 werden er ongeveer 80.000 woningen gebouwd. Nu was de prognose volgens mij weer 70.000.
Ja, dat is de prognose. Maar de les van de vorige crisis is volgens mij: zo gaan we het de volgende keer niet aanpakken. We moeten blijven doorbouwen. We moeten ook zorgen dat mensen aan de slag blijven. Want anders dan heb je op de langere termijn een grandioos tekort.
Maar ik heb nog niet hele overtuigende plannen gezien voor hoe we dat nou gaan voorkomen eigenlijk.
Ja, Nederland raakt vol. En dan hangen alle problemen met elkaar samen. En zolang je denkt dat je dat kan wegstoten naar een gemeente of een provincie, dan werkt het niet.
Oké. Nou, de conclusie is, die handelsverdragen, dat is nog een ingewikkelde kwestie. De recessie komt er misschien toch. En die woningmarkt hebben we ook niet opgelost. Toch heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid. Irla van de Ven, redacteur van het vakeconomenblad ESB, host van de Nieuwe Economenpodcast. Dank voor je debuut. Kasper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics. Ook dank voor jouw komst en tot een volgende keer. Dit panel is overigens terug te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral via je favoriete kanaal of via de app van BNR. Zometeen de Oekraïne-update.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.